Hey,
hallo.
Ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard. Het is weer zover.
Dat is het absoluut.
We hebben vorige week een aflevering gehad.
Is het alweer?
Ja, klopt. En we doen het elke week, dus nu weer.
Wat een streak.
Ja, we zijn op een redelijke streak.
Never miss a week.
Oeh, 54?
Ja.
Helemaal niet gek.
Nee, doen we best oké.
Okay. Langer dan een jaar.
Ja.
We gaan al richting de 60.
Of 100, of 1000.
Ja, we gaan richting de 1000.
Ja.
Ik vind het ambitieus, maar we gaan richting de 1000. Ik vind het valt me wel op dat er nog steeds mensen zijn.
Ja, ik vind ook steeds meer vernuftigere wijzes om ze te vinden.
Ja, dat is ook wel zo. Ik word ook beter in het zoeken.
Maar... Ja, want je moet steeds beter zoeken. Maar ja, er is ook een heleboel geschiedenis. Al is het natuurlijk inherent lastig om mensen te vinden die geen eer in de geschiedenis hebben gekregen.
Ja, nee, maar je kunt inderdaad in het begin, dan zocht je op echte underrated heroes.
Ja.
En dan vond je echt, denk wauw.
Crazy idiot. People from history.
Maar nu zoek je dan wel bijvoorbeeld op mensen uit een bepaald land. Die in een land wel heel, heel groot zijn. Zoals we hebben wel eens Aziatische mensen. Yin Soon of zo. Van aflevering 44 uit mijn hoofd.
Ja.
Die was in Korea dus heel beroemd. Maar dat kennen wij niet.
Nog nooit.
Dat is ook nog wel een manier waarop je het kan doen. Maar het valt mij op dat er echt wel veel mensen zijn die super idiote dingen hebben gedaan. Of indrukwekkende dingen.
Ja.
En daar ook nog eens niet zo super veel aandacht voor hebben gekregen.
Nee.
Maar leuk. Kijk, dat is het hele spelletje. En de hele podcast. En blij dat ze er nog zijn, want anders
hadden wij een probleem. Dan moesten we gaan pivoten.
Dan moesten we in één keer, hadden we gewoon in één keer over andere dingen.
Nou, ik denk misschien gaan we ze dan wel gewoon verzinnen.
Ik denk, als dan gaan we iemand testen, verzint, zullen ze het doorhebben?
Ja, ligt eraan hoe erg je het maakt. We gaan gewoon steeds verzinnen, maken we het steeds erger, steeds extraordinairder, totdat iemand zegt, hell no. Ja, maar je kan maar
hoe extreem kan je, jawel, maar hoe extreem moet je gaan? Want we hebben al hele extreme dingen.
Ja, je springt iemand uit het vliegtuig en die is
overleefd. Uit het vliegtuig en mensen die met hun eigen poep, ja, ik haal hem nog maar met kraan. Met hun eigen bevroren poep zichzelf uit een soort ijstombe hebben gegraven. Vorige week, meneer Tom Crean,
ja,
die vaart met een roeiboot op de Zuidpool.
Duizenden kilometers.
Ja, dat vind ik veel. En dan denk je, dan kun je ook wel, hoe gek kan je bedenken zonder dat je zegt van, nou, dat kan niet.
Dit slaat nergens op. Ja.
Dus ik heb hier wel echt iemand mee, hoor. Maar goed, dit...
Ja, nu vertrouw ik je niet meer.
Maar we zijn blij dat deze mensen bestaan, want daardoor kunnen wij iedere week,
ja,
een half uurtje nemen. Soms iets meer, soms iets minder. Om te vertellen over de mensen uit de historie die dus nog die aandacht verdienen. Want in de historie van de aarde zijn er 113 miljard mensen,
ja,
/ nu of geweest. En daarvan zijn er een heleboel hele bijzondere die enorm veel aandacht hebben gehad, zoals
Boris Johnson.
Ja, of Lady Gaga. Maar er zijn dus ook een gedeelte hele coole bijzondere mensen die hebben dat niet gehad.
Nee.
En daar vertellen wij over.
Daar zijn wij voor.
En doen we iedere week. Wat we ook iedere week doen, is luisteren naar dit leuke tunetje.
Welk leuk tunetje?
Deze. Goed. Dan was het weer. Het liedje dan. De podcast begint nu pas.
Gelukkig.
Ik heb een naam bedacht die ik totaal niet verzonnen heb. Flumpo Badaldi. Nee.
Flumpo Badaldi.
Ja.
De opperman van Ferrari in 1920.
Yep. Nee, even serieus. Dit is een hele serieus podcast, geen grappen.
Oh,
Rick Rescorla. Dat is de naam van de persoon waar ik vandaag over ga vertellen.
Oké.
Zin in?
Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
Nou, mooi. Hij is geboren in Engeland. Geboren als een Brit.
Rescorla?
Rick Rescorla. Nou, dat zal dan misschien Italiaanse ouders of zo. Ik weet niet exact wat dat betekent.
Okay.
Ik weet ook niet wie zijn ouders precies waren. Hij wel, maar hij groeide op bij zijn grootouders.
Okay.
Dus hij is bij opa en oma opgegroeid. En dat is in 1939. Dus een tijd die gevormd is door een bepaalde gebeurtenis. De
Tweede Wereldoorlog.
Juist, de oorlog. Ik noem het gewoon even de oorlog.
Ja, dat mag van mij.
Ja, en het was dan ook voor een jongen in die tijd Want hij groeit erin op. Hij is zeg maar heel klein op het moment dat de oorlog aan de gang is. Hij krijgt er niet heel veel van mee. Maar hij krijgt zijn jeugd, zijn eigenlijk de naoorlogse jaren.
Oh ja.
Dus die jaren van blijdschap en van victorie. En jaren waarin soldaten enorm worden verhemeld en worden afgeschilderd als helden. Dus het is ook voor die tijd helemaal niet gek. Als je als jongetje daarin opgroeit en er al een beetje aanleg voor hebt, dat je het leger in wil.
Ja.
Dat je het oorlog als iets moois ziet, want het werd enorm geromantiseerd natuurlijk.
Dat begrijp ik heel goed, ja.
En dit kwam ook gedeeltelijk doordat het stadje waarin Rick opgroeide, en dat was het stadje Hill.
Oké. Okay.
Noem het even. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als basis voor de Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog die daar zaten in de... Dus het was eigenlijk een soort klein dorpje en er waren dan heel veel tenten omheen gezet.
Oh my god.
En er waren alle dorpelingen daar en dan liep er daar dan die stoere soldaten.
Wow, dat neemt het hele dorp kostuum over.
Ja, dat is heel, heel indrukwekkend natuurlijk sowieso. Maar vooral voor een kleine jongen.
Kleine jongen?
Een kleine jongen. Je haalt van de soldaten.
Ze lopen door de straten.
Mooi dit. Dit is mooi. Goed, hij zag dus die mannen rondlopen in hun kostuums. En hij dacht...
Mooi spul.
Dit ben helden, hè?
Ja, dit ben helden.
Dit ben echt helden. zo zei hij dat. En dan in het Engels. Dus zo gauw Rick het mocht... We gaan even door zijn jeugd heen. Zo gauw het mocht, ging Rick in het leger.
Yes, go Rick.
Want ja, hij wilde het ook. Hij wilde ook stoer zijn. Ja, hij wilde daarbij horen.
Een jongensdroom.
Dus in het Britse leger werkt het zo dat je 2 proefjaren hebt... Dan moet je gewoon je trainingen doen en bla, bla, bla. Mm-hmm. En daarna moet je zelf weten of je in het leger blijft of niet.
Okay.
In die tijd was het nog wel zo, dan moest je wel ook die even doen.
Dus, oh, zo.
Dat is ook niet zo erg, maar voor Rick, die vond het helemaal mooi natuurlijk.
Ja.
Dus die ging er wel in, maar nadat zijn 2 proefjaren erop zaten, verhuisde hij weg uit Engeland.
Ja.
Want die soldaten die hij had gezien, dat waren niet de Engelse soldaten. Dat waren de
Amerikaanse soldaten. Ja, die hebben natuurlijk nog wel... Anders statuur.
Ja, maar ook denk ik wel doordat het misschien komt. Denk ik gewoon, dan ga ik gewoon een beetje spitballen. Hij was natuurlijk een kleine jongen en hij zag die jongen, die soldaten.
Ja.
Hij vond ze heel stoer. Toen dacht hij, eindelijk ga ik zelf het leger in. Zou het kunnen dat hij het leger in ging, het Britse leger, en dat hij toen dacht, fuck, het is best wel, het is niet zo leuk als ik dacht.
Oh ja. Yeah.
Het is wel best om. Of, maar waarom moet het zo serieus zijn? Wanneer gaan we een keer vechten?
Wanneer gaan we iets redden?
En dat hij toen dacht, zo doen Engelsen het.
Dat zou kunnen.
Ja, dat is misschien helemaal niet waar hoor.
Nee, maar ik vind dat kan best dat het geromantiseerd vanuit zijn jeugd is. Mm. En dat als je erin zit, dat je denkt, dit is eigenlijk best wel lame.
Ja, maar goed, hij verhuisde dus om zijn droom achterna te gaan naar de USA.
Oh, beautiful.
USA. USA.
Land of the
USA.
Free, home of the brave.
USA. Een heel erg... ik wil zeggen mooi land, maar...
Dat is wel een mooi land, hoor.
Het is een mooi land, ja.
Zeker.
Goed, het Amerikaanse leger, dat was het doel wat hij voor ogen had. En daar wilde hij graag bij, dus hij verhuisde. En hij ging daar naar... bij het leger.
Oh, ja. Ja, ja, ja.
Goed. Hij was er ook goed in, voor zover dat dan kan. Kijk, goed, hè?
Oh, raakschietergranaten gooien.
Ja, timmen. Maar ja, is dat goed?
Oh.
Dus kijk.
Hier sta jij een taartje aan, jongen.
Nu zeg jij dus dat raakschiet goed is. Levensonderdeel.
Als je in de legerbasis aan het oefenen bent, is dat goed.
Ja. Nee, maar voor zover dat kan.
Ja.
Zeg ik dan. Hè?
Ja.
Hij was er goed in. Hij was een effectieve soldaat.
Dat is een goede manier om het te zeggen.
Maar goed, die Tweede Wereldoorlog die was al voorbij.
Ja, gelukkig.
Maar er kwam nog wel wat aan waar de Amerikanen naartoe konden.
Oh, jawel. Jawel.
En gelukkig altijd wel.
Ja.
Wel een beetje voor jezelf creëren ook. Ja, maar daar heb je in ieder geval
bezig houden. Hè?
Ja, als je 600 miljard in het leger stopt.
Sweet.
Dan moeten er wel oorlogen.
Moet
zijn.
Er ook wat van komen.
Dus dan moet je zo. Ja, als er dan geen in is, dan moet je maar starten.
Ja.
Toch? Dus Vietnam.
Hey! Let's go.
Nou, hij werd uitgezonden naar Vietnam om daar dus de Vietnamoorlog, een goede naam voor de oorlog in Vietnam.
Ja, vakcommunisme.
Te vechten van het vakcommunisme en zo. En we kunnen natuurlijk veel zeggen over de Vietnamoorlog.
Poeh.
Een veel besproken oorlog.
Zo, echt wel. Heel controversieel.
Ja, controversieel.
As far as oorlogen goes. Maar.
Ja, absoluut, ja. Amerika vindt zichzelf ongeslagen in oorlogen.
Ja, hebben ze dit niet erkend als verlies?
De Vietnamoorlog heeft daar waarschijnlijk wat over te zeggen.
Ja, ik wou zeggen, die hebben ze wel.
Ja. Goed, maar dat gaat daar helemaal niet. We gaan het nu niet over Vietnamoorlog. Niet te veel hebben.
Oké. Okay.
Want eigenlijk is het pas later in zijn leven. Rick's echte gebeurtenis gebeurd.
Tot nu toe is hij gewoon een soldaat.
Nee, maar goed, hij is wel een hele effectieve soldaat, zoals ik al zei. En hij komt ook uit Vietnam met een bronzen ster.
Oh, goed gedaan,
een
Pik.
Een zilveren ster. Pik.
Ja. Rick, sorry.
Pik Rescorla. hij komt uit met een bronzen ster en een zilveren ster, wat dus medailles zijn
ja.
voor bepaalde dingen. En zelfs ook eentje van de Vietnamese overheid die de Amerikanen hielp, zeg maar, die hadden hem ook erkend als
right.
een goed iets. Okay. En ook met een Purple Heart.
Oh, want hij was gewond geraakt?
Hij was inderdaad gewond geraakt, niks ergens blijvend of zo, maar waarschijnlijk had hij misschien is hij een teentje kwijt of
Krijg
zo.
Krijg je dan ook een Purple Heart?
Ja, gewond dat... of dood. Kennelijk ook dood.
Ja, dat wist ik wel. Ik echt familium.
Ja.
Maar
gewond is...
Oké. Okay.
Dus, hij had in ieder geval niks. Hij zat niet in een hostel of zo. Nadat hij terugkwam.
Nee.
Dus misschien was hij teentje of zo kwijt.
Kan gebeuren.
Zoiets kan. Maar goed, dan is ineens de oorlog voorbij. Vietnamoorlog.
Ja.
En dan sta je daar.
Dan
stond
dan?
Ricky daar. Ja, wat dan? Dan sta je.
Met je goede gedrag. Want je enige wat je hele leven hebt gedaan...
Ja, en wat je wilde en wat je mooi vindt.
Ja.
Dus dan ben je in één keer een zwemmer zonder zwembad.
Wow.
Toch?
En wat doe je dan?
Fietsen. Fietsen zonder fiets.
Oh, ook de fiets is weg.
Ja, en...
Ruzie zoeken met je buren dan? Ga je dan of zo?
Je bent een Nicki Minaj zonder...
Reet.
Zonder, zonder kutliedje, zonder flauw popliedje dat je kan verpesten met een feature.
Wat is...
Ja, ik weet, jij vindt het, maar Nicki Minaj heeft heel veel liedjes verpest.
Jawel, maar ze heeft ook wel oké features.
Hij is een soldaat zonder oorlog.
Niet verwacht dat ik in deze podcast aflevering Nicki Minaj zou moeten gaan verdedigen.
Ja, nee, goed, ik weet, maar, okay. ja. Ik vind gewoon, zij is niet goed in het
Minaj.
Kiezen. In het kiezen van wat voor vibe ze meebrengt naar het nummer waar ze opkomt.
Nee, ze neemt het wel over, dat is
Dan
waar.
Denk ik van, dit is niet waar het over ging. Tot nu toe. Nu wel,
ja,
maar...
Nu wel, want ja. Nicky is
Ja, goed. Ricky Pescorla, inderdaad. Ricky Pistache. Goed, hij is een soldaat zonder oorlog. Dat is het punt wat ik probeerde te maken.
Right,
hij weet
right.
even niet wat hij moet doen. Hij verlaat uiteindelijk het leger.
Oké. Okay.
En hij weet, weet je, als je in Amerika in het leger hebt gevochten... en nog helemaal fit bent en zo... dan heb je daarna... dat is een prima cv...
Ja, voor bepaalde, zeker. En je krijgt geld baan. En je wordt
ja, absoluut.
Veel aanzien.
Ja. Dus hij verlaat het leger voor een redelijk betaalde baan... waar hij wel zeg maar de kwalificaties voor heeft.
Okay.
En dat is de bewaking.
Ja, goede stap.
Ja, dat werkt allemaal prima.
Ja.
En hij gaat dus aan de slag als bewaker bij een bedrijf dat Morgan Stanley heet.
Oh, die naam ken ik.
Ja, dat zijn aandeelhandelaren.
Big boys.
Big boys in New York. Enorm rijk bedrijf inderdaad, met duizenden mensen aan het werk. Maar goed, daar gaat hij gewoon aan het werk als de bewaking.
Moet ook bewaakt worden.
Ja, absoluut. Wat zij dan verder allemaal met aandeelhandelen zo, dat weet ik allemaal ook niet precies. Doet er ook niet zoveel toe.
Nee.
Maar wat er wel toe doet, is waar ze zitten. En dat is...
NYC.
In New York. En die zaten in het World Trade Center.
Och, jeetje. We gaan de hele rits van Amerikaanse slechte dagen langs, zeg.
Ja, sorry. Ja, sorry.
Mijn god. Ik ben net nog de Vietnamoorlog aan het verwerken.
Je bent hem nog aan het verwerken. Ja, en Nicki Minaj nog.
Zo.
En dan heb je nog de World Trade Center. Mijn god. Nee, ik weet ook met het droppen van deze zin... dat jij weet waar het naartoe gaat.
Ik denk het wel.
Dus... Dit is leuk, gewoon van, dit was het moment, dit was de reveal, zeg maar.
Oh, ja,
nu kan
ja,
ik hem
ja.
afraffelen en zijn we klaar.
We weten allemaal wat er gaat gebeuren.
Vliegt hij maar bam, nou, helemaal mooi. nee, goed, hij werkt dus in het World Trade Center in New York...
Security.
Bij een aandelenhandelaar als security. En leuk feitje, niet waar, is niet leuk, sorry.
Opmerkelijk feitje?
Feitje.
Oké. Okay.
In 1993
ja.
werd ik geboren.
Leuk
dat
feitje.
Dat is wel een leuk feitje. Dat wou ik helemaal niet zeggen. Maar naast dat ik de wereld in knalde, was er... Nou, god, dat kan ik ook niet zeggen.
Ga maar door, je komt er wel.
Goed. Naast dat ik de wereld in knalde, knalde er nog iets de wereld in. Ja. Namelijk een bom. Er was in 1993 namelijk ook een aanslag in het World Trade Center.
Ja, dat heb ik wel eens gehoord.
Ik wist dat niet, dus ik heb het even snel opgezocht. Er was dus toen in de kelder van het World Trade Center, mm-hmm. hadden ze meerdere bommen geplaatst. En dan hoopten ze dus ook dat het World Trade Center zou gaan instorten.
Ja, dat de fundering gewoon weggeeft. En...
ja, er ging volgens mij één niet af en één wel of zo. En er waren, was allemaal een stuk minder groot natuurlijk dan de welbekende World Trade Center aanslag die jullie wel kennen, want er waren uiteindelijk 6 doden of zo.
Ja,
wat, niet,
dus,
wat inderdaad niet vervelend. Maar dat was van minder grote
ik wou zeggen, die
schaal.
Komt wel te liggen onder die andere.
Je is nog geen grap over maken, natuurlijk.
Nee, nee, nee.
Zou ik natuurlijk ook niet doen.
Dat zou jij nooit doen.
Nee.
Daarom vind ik het ook raar dat je het benoemt. Maar
nee.
Het komt wel, het sneeuwt wel een beetje onder die andere aanslag. Ja,
ja dat is wel zo, ja. Als je zegt. Ja, die trouwens over die aanslag in het World Trade Center. Dan,
ja.
dan moet je wel specificeren dat je het over diegene uit 1993 hebt.
Als je het daarover hebt, is dat wel fijn.
Ja, en niet. Ik ben toen geboren. Dat is ook zo.
Ik ook.
Ja, jij ook. Leuk. Goed. Tijdens die aanslag, mm-hmm. die in 1993, werkte Rick dus ook al als bewaking, als beveiliger, bij dat Morgan Stanley. En dat was dus onder de toren waar Morgan Stanley ook zat.
Okay.
En in principe was er niks waar hij zich heel druk over moest maken. Maar toen die bom ontplofte, moest ook dat gebouw geëvacueerd worden. Dat lijkt me logisch.
Tuurlijk, ja.
En toen viel het Rick op dat het heel langzaam ging.
Oh.
Dat het totaal niet gestroomlijnd was.
Oh, god.
En weet je, dan gaat een bom af onder een gebouw midden in New York.
Een behoorlijk gebouw.
Een behoorlijk gebouw. Hoezo duurde het uren voordat iedereen naar beneden was. Ja. En was het zo langzaam en wist niemand waar ze naartoe moesten. En
god.
Dus hij vond dat vond hij helemaal niks.
Nee.
Dat ging helemaal niet goed.
Nee, dat snap ik.
En dat is eigenlijk het moment in zijn leven dat hij zich voorneemt van... ja, dit kan niet zo.
Nee.
Dit kan niet zo. En ook had hij vanaf dat moment in zijn hoofd, misschien wel juist... we zitten echt wel op een gevaarlijke plek.
Ja,
het World Trade Center in het midden van New York, dat is een perfecte plek voor aanslagen.
Ja.
Dus hij was altijd bang, na die aanslag van 1993, dat ze nog eens een keer terug zouden komen.
Want je bent wel een
hij vertrouwde gewoon het World Trade Center eigenlijk niet qua. Want hij vond het was te groot target, wat je zegt.
Ja.
Ja. Dus hij had in ieder geval, nam hij zichzelf een doel voor. Hè, dat hij dan in ieder geval Morgan Stanley, dat was eigenlijk het enige waar hij voor kon werken. Hij kon niet een heel evacuatieplan voor het hele gebouw gaan maken. Er zitten duizenden, tienduizenden mensen in. Maar goed, in ieder geval wilde hij die Morgan Stanley echt gewoon goed op de rit krijgen.
Ja.
En hij begon zich omhoog te werken. Hij was eerst gewoon bewaker, beveiliger. Alright. Maar een gemiddelde beveiliger kan er niet zoveel aan doen. Dus hij moest omhoog werken. En binnen 3 jaar was hij hoofdbewaker bij Morgan Stanley.
Wow, kijk wat een man met een doel niet kan
een
doen.
Een man
hè?
Met een doel. Hij was Dalida. Protection Lida.
Protection Lida.
Leader of Protection.
Goed bezig.
Ja, hij was daar bezig. En omdat hij het World Trade Center eigenlijk gewoon niet vertrouwde. Omdat hij bang was dat hij niet van iedereen de veiligheid kon waarborgen. Stapte hij naar de grote baas toe. Die ik denk dat hij Morgan Stanley heet. Of het zijn 2 achternamen, wat natuurlijk ook nog kan. Dus hij ging naar of meneer Morgan of meneer Stanley of naar Morgan Stanley.
Yes.
En hij zei van, wat ik zou doen als ik jullie was, weg uit mijn World Trade Center.
Ga je bouw dat kantoor ergens anders.
Ja.
Ik vind het een, dat is nogal wat om te zeggen.
Ik
dat
vind het een ballsy move.
Ongetwijfeld al wel eventjes zit, ja. Sinds de jaren 70 of zo.
Ja, en hij had zoiets van, ik moet het toch gezegd hebben, ook voor mijn eigen gevoel of zo.
Ja, als je ermee zit als hoofdbewaker.
Ja.
Ik snap wel dat je dat zegt.
Ja, ze zeiden ja, dat
is niet te doen,
dat
man.
Dat kan niet. Je zit hier perfect. Je zit in het World Trade Center. Dit is de plek voor een bedrijf als dat van ons. Dus ze verplaatsen zich niet.
Nee.
Maar goed, dat betekende wel dat Rick aan de slag moest. Om in ieder geval te zorgen dat mocht er iets gebeuren.
Ja.
En dat is niet mocht er iets gebeuren. In zijn hoofd was het wanneer het weer gebeurt. Want het gaat weer gebeuren.
Dat hij zo overtuigd was dat het ging gebeuren.
Had hij ons de rest niet kunnen waarschuwen.
Sort of. Of als er meer mensen zo'n gevoel hadden gehad. Maar misschien is het ook gewoon dat als je een beetje zoveel oorlog hebt gezien. En weet hoe het is om elkaar te haten. Zoals in Vietnam ook wel echt is. Ja. Dat als je dan in het nieuws leest over de Golfoorlog. dat hij zich dan wel kan voorstellen dat het een keer mis kan gaan.
Het is natuurlijk ook wel absoluut waar dat mensen die vaak terugkomen uit het leger, die zijn altijd een beetje verknipt op zo'n manier. Ja. Dat ze vaak toch wel paranoia worden.
Sure, bang PTSD. Voor alles
en denken van dat iedereen op, weet je, iedereen het op zijn gemunt heeft.
Ja.
Nou, dat zal misschien daar wel mee te maken hebben dat hij het niet los kon laten.
Dat zou kunnen.
Dus misschien komt het daar wel door. Maar hij wist dat in ieder geval dat het weer zou gaan gebeuren. Dus hij ging bezig met het plan. Gewoon met een plan om te zorgen dat het allemaal goed was. En dan breekt de dag aan die je wist dat zou komen. Oh. Om het Koningslied even te quoten.
Ja, ik wou zeggen, maar is dat toch een quote uit? Het Koningslied.
11 september.
2001.
Is het raak. Als er een vliegtuig in de Noordertoren, toren van het World Trade Center vliegt.
Mm-hmm.
Niet de toren waar Morgan Stanley zit.
Oef, oké.
Dus de andere toren.
Oké. Okay.
Daar vlogen ze eerst in. En omdat er op dat moment geen weet is van een tweede vliegtuig, dat wisten ze niet, zeiden ze, die Zuidertoren, jullie kunnen gewoon, ik weet niet wie dit zei, maar waarom, ik weet, jullie kunnen blijven zitten. Werk maar gewoon door.
Dat vind ik ook wel wat, hoor.
Nou, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, mijn god.
50 meter verderop.
Als dat ding omgaat.
Knalt er een vliegtuig in een toren.
Ze dachten eerst dat het een ongelukje was of zo, waarschijnlijk.
Gasexplosie.
Maar.
Halleluja.
Blijf maar zitten, werk maar door.
Ik dacht, ja, hey, mag ik u bellen? Wilt u aandelen kopen? Ja. Fuck dat.
Fuck dat.
Gaat de fuck out of there.
Ja, get out of there.
Get out of there.
En ze wisten niet van het tweede vliegtuig of...
Je weet dan nog niet of het een
derde vliegtuig
is. Ja.
Om maar eventjes een throwback te maken naar de heer Todd Beamer.
Ja.
Die van aflevering 29, ik heb het even opgeschreven.
Nice.
Dat vind ik een leuk moment, dit.
Ja, er komt, ja,
dat ze samenkomen.
Momenten in history waar dingen samenkomen.
Als je 29 niet geluisterd hebt, was dus de aflevering over Todd Beamer, die in het derde vliegtuig zat, dat eigenlijk in het Pentagon had moeten vliegen. En die toen met een groepje mensen in dat vliegtuig de terroristen hebben overmachtigd en het vliegtuig het weiland hebben ingejaagd, zodat er geen gewonden vielen. Die kruist hier nu dus een beetje mee. Ook al wilde die in het Pentagon vliegen, maar goed.
Ja, toch.
Ja, dat is wel leuk.
Ik snap het.
Vond ik wel leuk. Maar goed, er werd dus gezegd in de Zuidertoren, blijf rustig zitten, werk maar door. Hoe wij reageerden nu, reageerde Rick ook.
Oh, fair enough.
Dat verbaast je niks. Dat verbaast je inderdaad niks.
Hij was er al klaar voor. Hij zag het vliegtuig erin gaan. Hij dacht, ja hoor, daar gaan we.
Ja.
Plan A, let's go.
Maar goed, de algemene omroep van het Zuidertoren was, nou blijf maar zitten. Ja. Rick zei, fok dat. En die begon met evacueren. Goed gedaan. Snel gedaan. Het eerste bedrijf dat begon met evacueren.
Heel goed.
Het was alleen grote paniek.
Mm-hmm.
Kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Gezien het vliegtuig.
En daarom vind ik het ook zo'n rare boodschap om te zeggen, niks aan de hand, ga maar aan het werk.
Ja. Geld moet rollen, denk ik. Ik weet het niet. Het bedrijf telde duizenden mensen en mensen die allemaal in paniek waren.
Ja.
Want ze hadden een vliegtuig in het gebouw naast die van hun zien vliegen.
Ja.
En ze waren aan het rondrennen en bla bla bla.
Ja, dat doe ik.
Dus Rick moest iets bedenken om de mensen rustig te krijgen. En wat hij toen deed, vind ik heel cool. Hij had dus kennelijk in het leger een paar liedjes geleerd.
Ja.
Liedjes die heel erg vaak gebruikt worden om het soort camaraderie, het broederschap te benadrukken. Die je zingt als je marcheert. Dus hij ging op een stoel staan en hij opende de keel en hij begon liederen uit het oorlog te zingen, waardoor mensen zoiets hadden van,
what the fuck?
Als je liedjes kunt zingen, dan is het allemaal zo erg nog niet of zo.
Of je hebt in ieder geval iets om je op te focussen of zo. Kunnen dit gaan doen.
Ja, maar als er iemand tijd heeft om te gaan staan en te gaan zingen, dan kan ik ook wel gewoon rustig die trap aflopen. Dus het luide gezang van The Man of Cornwall, zo heet het nummer, ik ken het niet.
Okay.
Stroomde het bedrijf langzaam leeg. En hij kreeg duizenden mensen van Morgan Stanley aan de grond.
Wow.
Dus hij stond daar met duizenden mensen en hij probeerde een beetje koppen te tellen. Maar hij had het gevoel, want de koppen tellen gaat natuurlijk niet met duizenden mensen.
Nee, maar
hij had het gevoel dat er nog meer waren. Dus hij draaide zich om en hij ging het gebouw weer in. Hij haalde eerst nog even diep adem. Hij belde zijn vrouw. Hij zei van, schat, ik ga nog kunnen binnen.
Ja.
Want ik moet die mensen redden. Zijn vrouw zegt, nee, kom op. Hij zegt van, dit is wat ik doe. Weet je, ik ben verantwoordelijk voor deze mensen, dus ik ga het gebouw nog weer in. Dus hij stormde de trap weer op. Morgan Stanley zat op de 15e verdieping of zo.
Oh, dus ook niet laag bij de grond.
Echt niet makkelijk. En hij is laatst gezien op de 10e verdieping door wat collega's van hem die naar beneden gingen.
Ja.
Die zeiden, Rick, er is bijna niemand meer. Laat het gaan. Maar ze zeiden, er is bijna niemand meer.
Dus nog
dus
wel
Rick,
iemand.
Wist genoeg. En die ging nog een keer naar boven. Oh, hij moest het zeker weten. En hij liep door. Nou, Rick is niet meer teruggezien. Hij is
rough.
Hij was boven toen het vliegtuig erin landde.
Ja.
Of landde, ja. landen is misschien niet. Landen is misschien niet het woord.
Vrij ruwe landing. Maar.
Ja. De dingen, de woorden die hij zei nog inderdaad, voordat hij in de toren, of voordat hij de toren inging en zijn vrouw belde, zei, schat, stop met huilen. Ik moet deze mensen veilig buiten krijgen, want dat is mijn taak. En mocht er wel iets gebeuren, dan wil ik dat jij weet, jij bent mijn leven. Dat vind ik gewoon heel mooi.
Ja,
dat is zielig.
Het is heel tragisch, vooral een man die het al wist en zag aankomen, zich voorbereid, dat hij dan toch een van de weinigen van het hele bedrijf is die er wel aan overlijdt.
Ja, ik heb namelijk hier hoeveel mensen er nog binnen waren van Morgan Stanley.
Mm.
En dat is inclusief Rick. Van de 2700 mensen die er werkten, waren er nog 13 mensen binnen, inclusief Rick.
Dat is echt weinig, man.
Ja, dat is weinig.
Ga je daarvoor terug? I don't know. Ja, hij wel.
Ja, hij wel.
Zijn taak.
Ja, dat is natuurlijk fucking heldhaftig. Maar goed, het bedrijf telde dus 2700 mensen die hij op 13 na stuk voor stuk aan de grond kreeg. En mensen die allemaal daarna zich hebben uitgesproken over Rick zelf.
Ja, tuurlijk.
Mensen die stuk voor stuk zeggen, ik heb mijn leven te danken aan Rick Verscorla.
Zoveel mensen gered.
Ja, er zijn heel veel doden gevallen natuurlijk, dat weten jullie. En het had veel minder kunnen zijn als ieder bedrijf een hoofdbewaking had gehad als Rick Verscorla.
Ja,
want
absoluut.
Hij had het goed voor elkaar.
Want dan hadden ze niet lekker blijven doorwerken voor de paar minuten tot het volgende vliegtuig.
Ja, die paar minuten zijn nogal belangrijk.
Cruciaal,
Nog leuk, dat was het verhaal verder.
Ja.
Maar ik heb nog twee leuke feitjes over hem.
Mm-hmm.
Eén leuk feitje vond ik zelf echt grappig. Er is een boek over de Vietnamoorlog. Die heet We Were Soldiers Once and Young. Ja. Die is verfilmd Mel Gibson.
Ja, dat is best een hele goede film.
Best een hele goede film. Die film is gebaseerd op een boek. En de cover van het boek is een foto van een jonge soldaat in Vietnam. En dat is Rick
Verscorla. No way!
Ja, dat is Rick Verscorla.
Deze man duikt nog wel eens op.
Ik vind dat is echt heel veel toeval.
Wat?
Jonge, gewoon zwart-wit.
Alle soldaten die zouden kunnen pakken.
Zwart-wit foto met zo'n jas aan. En dat daar staat Rick Verscorla op de voorkant van het boek. Kennelijk was dat een goede foto van hem.
Ah, yes.
Ja. En er is een award sinds een niet zo lang nog 2011 of zo, is er een reward voor een soort lintje die je kan krijgen als je in de beveiliging werkt. En als je in het geval van een catastrofe, van een enorme heftige gebeurtenis, een heroïsche, is dat een Nederlands woord ook? Ja, een heroïsche daad verricht. En die heet de Rick Verscorla National Award for Resilience. Om nog maar een R erbij te doen.
Ja, ik wou zeggen.
Dus die hebben ze ook voor hem opgericht.
Oh, dat vind ik wel echt een heel mooie manier. Ja. Want op die manier worden alle heldendaden een beetje gekleurd met zijn heldendaad.
Ja, absoluut. 2700 mensenlevens redden vind ik gewoon veel.
Is heel veel. Zeker in zo'n gebeurtenis waar de overmacht voor die mensen in de toren toch heel erg daar was. Mm-hmm. Dat toch iemand een impact kan hebben op zo'n situatie, vind ik wel heel bijzonder.
Ik vind vooral dat moment dat hij al dus het grootste gedeelte aan de grond heeft. Kijk, als je een goed evacuatieplan hebt en daar heb je jaren aan gewerkt, dat is ook een beetje je baan.
Sure.
En je hebt ze aan de grond, top. Dan kun je ook zeggen, nou mooi, ik heb het goed voor elkaar.
Ja.
Maar dat je dan zegt, ah fuck it, ik ga er weer in.
Ja, maar dat is een ander soort mens, I guess.
Dat is een ander soort mens. Dat is wel zijn moment, vind ik.
Ja, die dan de toren toch weer ingaat. Mm-hmm. En hij had ook niet, hij had natuurlijk ook niet kunnen weten. Het is ook niet per se een opoffering. Oh, ik ga nu sowieso dood.
Nee, je wist
hij
niet
weet ook. Hij denkt, ik ga gewoon die laatste mensen halen. Ja. Voor hetzelfde geld duurt dat vliegtuig nog 5 minuten.
Ja,
en
dat is ook zo. Ja.
Dus dat is ook wel weer het hele tragische eraan.
Ja, het is ook tragisch, maar goed. Een heldje.
Ja, zeker weten. Ricky Scorla. Ja. Dit is wel een goede. Ik vind het een heel mooi ding. Want ik weet natuurlijk wel heel veel over 9-11. Ik heb er wel veel over gehoord. En in Amerika, of in New York City, zal zo'n man best wel bekend zijn.
Oh ja, zal. Ja.
En ook met die award. Maar ik had die nog nooit van gehoord.
Nee, nee.
Terwijl je zou denken, met alle films en verhalen die zijn verteld elk jaar. Maar nee, toch niet. Dat is nice.
Ja, dus eventjes Ricky Scorla deze week.
Eventjes Ricky Scorla.
Even rikken.
Is dat de slogan van
Ja.
Oké, wat doe je als je aan het rikken bent?
Heldhaftige daad verrichten als je in de beveiliging werkt. Ben je aan het rikken.
Okay. Nee,
gebeurt niet vaak hoor. Niet veel mensen gaan drinken.
Ik ga heel een beetje kinderachtig zeggen. Ik vind 1 klikken als krikken of rukken. Dus even rikken. Ja.
Ja, nee, oké. Okay. Dat kan ook. Dat
dus ik wou, ja, maar goed, niet om zijn helden daar.
Nee, maar daarmee wil ik het dan ook afsluiten.
Oh nee!
Ja. Even rikken, jongens.
Sorry hiervoor.
De tijd is op en ik moet nog rikken. Dus,
ja, nee, het is ook al laat.
Ja. Bedankt voor het luisteren in ieder geval.
Ja, deel het met familie en vrienden die het ook leuk zouden vinden om te luisteren. Dat waarderen we een heleboel. En laat ook vooral weten wat je ervan vindt of wat je denkt. Nou jongens, dat soort grapjes aan het eind van de podcast over 9-11 niet meer doen.
Dat kunnen we ook goed begrijpen als je dat zou zeggen.
Ja hoor, dat soort adviezen dat nemen we te harte aan. Ik vind het ook gewoon leuk om te horen als je het wel heel leuk grapje vond.
Ja.
Over wat je allemaal zo leuk vindt aan de podcast.
Goed. Doei.
Doei, tot de volgende keer.